volgde, toen pleegde die overspel met Batseba en vermoordde die haar echtgenoot. En toen Nebukadnezar zijn hart volgde, toen moest hij dat bekopen met 7 jaar gras eten, als een rund. En we weten wat er met Haman gebeurde toen hij zijn hart volgde. Toen eindigde die bungelend aan de galg die hij zelf had opgericht. En ook wat Ananias en Safira overkwam toen zij hun hart volgden, is ons niet onbekend. Je kan je dus afvragen, is dat volgen van je hart, is dat eigenlijk wel zo'n goed idee? Ik weet niet wat er in jullie hart allemaal leeft, hoef ik ook niet precies allemaal te weten. Ik weet wat er in mijn eigen hart leeft. Maar ik weet wel dat het orgaan nooit bedoeld was als iets om naar te luisteren, maar om mee te luisteren. Dat het nooit bedoeld was om mij de weg te wijzen, maar om de weg gewezen te worden. Wat mijn hart nooit bedoeld was om de leiding te nemen, maar om geleid te worden. En daarom zegt Jezus ook in die laatste legendarische avond, voordat hij gekruisigd wordt, zegt hij ook dat hij de geest zal sturen. De geest der waarheid die u zal leiden in de volle waarheid. En daar wil ik vanmorgen bij stilstaan. Omdat Paulus hier ook schrijft in Efeze 5 vers 18. Hij wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. En wat ik interessant vind hier is dat hij maakt hier een hele duidelijke tegenstelling. Hij zet hier dronkenschap, vervuld zijn met alcohol, vervuld zijn met wijn, tegenover vervuld zijn met de geest. Er is wel een overeenkomst. Ik bedoel, ik ben nooit een groot drinker geweest. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit dronken ben geweest. Al zegt dat misschien niet eens heel erg veel. Maar ik kan me niet herinneren dat ik ooit onder invloed van alcohol ben geweest. Maar ik heb er genoeg van gedronken om te weten dat als ik er meer van zou drinken, dat het de leiding over zou nemen in mijn leven. Dat ik daardoor dingen zou gaan doen, dingen zou gaan zeggen, om dingen zou gaan lachen waar ik achteraf denk van, oh boy, was ik dat. En zelfs als je denkt dat je het nog aardig kan verstoppen, dat je het nog aardig kan maskeren, iedereen om je heen ziet ondertussen glashelder, die heeft diep in het glaasje gekeken. En vaak zijn dat dingen die je dan gaat doen, waar je achteraf van denkt, oh, was ik dat. Waar je je voor schaamt. En daarom zegt Paulus, bedrink je niet aan wijn, want daar is bandeloosheid in, maar wees vervuld met de Heilige Geest. Want als de Heilige Geest op dezelfde manier de leiding krijgt, door je aderen heen gaat vloeien, dan neemt ook die de leiding. Nou, en dat is waar ik vanmorgen bij stil wil staan, bij het werk van de Heilige Geest. Het werk van de Heilige Geest. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik het heb over mijn werk, vind ik helemaal niet erg om het over mijn werk te hebben. Maar ik kom wel eens op van die feestjes waar dat je, weet je wel, met van die vage kennissen, opgedrongen vrienden, die je eigenlijk nooit ziet, waar je ook niet zoveel mee gemeenschappelijk hebt. En dan toch een beetje zoek naar gesprekstof, weet je wel. Dus dan begin je maar met de openingsvraag. Hey, wat voor werk doe je nou eigenlijk? Prima openingsvraag, maar als het daarbij blijft, dan ga je naar huis met toch een beetje een onbevredigd gevoel. Toch? Dan merk je dat het gesprek is een beetje oppervlakkig gebleven. En dan denk je, nou, ik weet nu alles wat hij doet door de week, maar ik heb nog steeds geen idee wie die is. Ik weet wat hij voor werk doet, ik weet niet wie die is. Ik hoop dat straks als je naar huis gaat, dat je niet alleen maar naar huis gaat met nieuwe informatie, met nieuw theologisch gewicht in de schaal, maar met een verlangen om hem meer te kennen, om hem te zien, om hem te ervaren in je leven. Niet alleen het werk, maar ook de persoon van de Heilige Geest gezien te hebben en ervaren te hebben. Ik hoop dat je hier dus niet vandaan gaat met een hernieuwd inzicht, maar met een hernieuwd verlangen. Want de Heilige Geest is geen object om te bestuderen, zoals je een bloem of een boek of een boom of een schilderij bestudeert, zonder dat je daar zelf echt door geraakt wordt. De Heilige Geest is een persoon om door bestudeerd te worden, om door onder handen genomen te worden. Een persoon om lief te hebben en door vervuld te worden. Over wie hebben we het eigenlijk als we het hebben hier over de geest? Als Paulus het heeft over de geest. Over wie hebben we het dan eigenlijk? Dan hebben we het over dezelfde geest als die op de oervloed was. Genesis 1. Dan hebben we het over dezelfde geest als die een pad maakte door de Rode Zee. Die wind die daar blies, dat was de Heilige Geest. We hebben het over diezelfde geest als die door dat dal van dorre doodsbeenderen heen waaide. Waardoor er vlees op de botten kwam en er een machtig leger op stond. We hebben het over diezelfde geest als die Simson zijn bovennatuurlijke kracht gaf, waarmee die Filistijnen moores leerden. We hebben het over diezelfde geest als die Jezus uit de doden deed opwekken. Nou, die geest wil woning maken in mij. Klein, eigenwijs, eigenzinnig, bangig, rechtoplopend mensje als ik ben. Hij wil woning maken in mij en in jou. En als ik dit zeg, dan dat is waar, dat staat hier. En tegelijkertijd realiseer ik me dat ik het niet kan bevatten dat het zo groot is. Dat hij, de derde persoon van de drie-eenheid, woning wil maken in mij. Maar dat is wel wat hier staat. En ik ga een riskante uitspraak doen. Het is niet alleen wat hier staat, het is misschien wel de rode draad door de Bijbel heen. Het is misschien wel het grote punt wat de Bijbel wil maken. Dat God onder zijn volk wil wonen. Dat hij bij ons wil zijn. Dat hij dichtbij wil komen. Vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel, waar we God zien lopen met Adam en Eva door de Hof van Eden. Tot de laatste bladzijde van de Bijbel, waarin het nieuwe Jeruzalem neerdaalt vanuit de hemel. Zodat God weer onder zijn volk kan wonen. God wil dichtbij zijn. Niet omdat hij eenzaam is, op een of andere manier. Maar omdat hij overstroomt van liefde. Dit is misschien wel het belangrijkste topic van de Bijbel. God neemt geen genoegen met de titel Almachtig Opperwezen. Dat is hij. Maar hij wil woning maken. Hij wil dichtbij komen. Hij wil tabernakelen onder ons. Het evangelie eindigt niet met Jezus die gekruisigd wordt op Goede Vrijdag. Het evangelie eindigt ook niet met Jezus die opstaat uit de dood op Pasen. Het eindigt zelfs niet met Jezus die naar de hemel teruggaat als verheerlijkte Christus. Het evangelie is pas compleet als de geest wordt uitgestort op Pinksteren. God die onder de mensen wil wonen, God die bij ons wil zijn. Dus het punt wat ik wil maken is dat het evangelie gaat niet alleen maar om vergeving van zonde. Sommige mensen zoeken hun hele leven naar vergeving van zonde. En als je vergeving nodig hebt, en dat is elke dag, dan is er vergeving. Dan is er genoeg vergeving. Er is geen zonde zo groot of er zou geen vergeving voor zijn. Er is vergeving genoeg. Maar het punt van het evangelie is niet alleen maar vergeving van zonde, maar vervulling met de Heilige Geest. Het moest Goede Vrijdag worden, zodat het Pinksteren kon worden. God met ons, Immanuel, God in ons. God dicht bij ons. Dus het sterven van de Heer Jezus was geen doel op zich. Het sterven van de Heer Jezus was geen doel op zich. Het doel was dat God weer close kon zijn met ons. Dat die relatie weer hersteld kon worden. Als je tot geloof gekomen bent, dan is de Heilige Geest in je. Je kan niet tot geloof komen zonder het werk van de Heilige Geest. Maar er is een verschil tussen de Heilige Geest in je hebben of vervuld zijn met de Heilige Geest. Zoals Maria die ruimte binnenkwam waar Jezus was met die kruik met nardusolie. Toen zij binnenkwam, toen kwam de olie eigenlijk ook de ruimte binnen. Maar pas toen de hals gebroken werd, kon de geur de hele ruimte vervullen. Zo kan de Heilige Geest in je zijn wanneer je een kind van hem bent. Maar het is een opdracht om je te laten vervullen. Het is dus niet vanzelfsprekend. Daarom is het een opdracht die hier staat. Een opdracht om wordt vervuld met de Heilige Geest. Het is niet vanzelfsprekend, maar wel superbelangrijk. Waarom is dit zo belangrijk? Waarom is dit zo ontzettend belangrijk? Het is EK, hè? Ik heb er nog geen wedstrijd van gezien, moet ik je eerlijk zeggen. Wanneer is de volgende wedstrijd weer?
Maandag.
Maandag? Tegen wie? Noord-Macedonië. Nou, stel, je stelt een beetje voor hè, dat je daar als supporter bij bent. En voordat die wedstrijd begint, hangt er zo'n spanning hè, in dat stadion. Verwachting, wat gaat er gebeuren? En je hoort al zingen misschien, en je hoort gejuichen, en je hoort van alles. Supporters zijn vol verwachting. En op dat moment speelt er zich in de kleedkamers een bijna mystieke gebeurtenis af. Want daar staat de bondscoach. En die spreekt nog eenmaal het elftal toe. Oké, jongens, dit is de definitieve opstelling. Dit is de strategie van de tegenstander. Dit zijn hun zwakke plekken. Strik je veters nog even. Kom op jongens, we gaan ervoor. En iedereen rent het veld op onder groot gejuich. De bal wordt op de stip gelegd. Fluitsignaal klinkt. En op dat moment rennen al die oranje poppetjes weer terug naar de kleedkamer. Het gejuich valt stil. Dus de tegenstander staat ook een beetje, wat gebeurt hier nou? En daar in die kleedkamer, weer die bondscoach. Oké, jongens, dit is de strategie. Dit is de opstelling van de tegenstander. Dit is onze opstelling. Dit zijn de zwakke plekken. Strik je veters nog even. Kom op, we gaan ervoor. Iedereen rent weer naar buiten. Bal wordt op de stip gelegd. Fluitsignaal klinkt weer. En weer rennen al die poppetjes terug naar de kleedkamer. Als supporter, als je erbij zit, zou je denken, hè? Ik ga mijn geld terugvragen. Wat is hier aan de hand? Ik denk heel vaak dat buitenstaanders een beetje zo naar ons kijken. Elke week gaan ze naar de dienst. Horen ze de bondscoach tot zich spreken, allerlei aanwijzingen geven over de strategie van de tegenstander en allerlei over de opstelling en over een stukje veters nog even. En al dat soort. Nou, je zou je verwachten dat als ze weer naar buiten komen, dat er echt iets veranderd is. Nu gaat de bal gespeeld worden. Maar tot hun verbazing zien buitenstanders, even verdraaid, ze zijn eigenlijk precies hetzelfde als wij. Christenen zijn vaak net zo bezorgd, net zo prestatiegericht, net zo ongeduldig als wij. Dat is niet omdat er een gebrek aan kennis is. Maar vooral omdat er een gebrek aan vervulling is. Een gebrek aan vervulling met de Heilige Geest. God verwacht niks van jou zonder de vervulling met de Heilige Geest. God verwacht niks van jouw christenleven zonder jouw vervulling zonder de vervulling met de Heilige Geest. Dus Jezus tegen zijn discipelen zegt in Lucas 12, wanneer ze jullie voor de synagoge en de autoriteiten en het gerechtsleven, vraag je dan niet bezorgd af hoe of waarmee je moet verdedigen of wat je moet zeggen. Want de Heilige Geest zal jullie op dat moment ingeven wat je moet zeggen. Wijsheid. Romeinen 8, als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven. Heiliging. Of deze, de Geest zelf verzekert onze geest dat wij kinderen van God zijn. Zekerheid. Of de Geest helpt ons in onze zwakheid, kracht. Of hier 1 Korinthe 12, al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde Geest. Die is aan iedereen afzonderlijk toebedeeld zoals hij wil. Bekwaamheid, gaven. Of Galaten 5, maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing, groei. Zie je, God verwacht helemaal niks van jou zonder de vervulling van de Heilige Geest. Dit is geen, sorry voor het woord, charismatische gekkigheid. Dit is het normale christelijke leven. Als jij verlangt naar meer zekerheid, naar meer geloof, naar meer wijsheid, naar meer heiliging in je leven, naar meer kracht, dan verlang je naar meer vervulling van de Heilige Geest. Oh, je moet er toch niet aan denken dat je straks voor de troon van God staat en dat de Heere God tegen je zegt, nou chapeau Ruben, ik ben echt onder de indruk van de wijsheid die je aan de dag hebt gelegd. Maar het was allemaal jouw wijsheid. Het was niet van mij. God verwacht niks van jou in je christenleven zonder de vervulling van de Heilige Geest. Zelfs over Jezus wordt gezegd, expliciet in het Lucas-evangelie, dat hij zijn bediening pas begon toen hij vervuld was met de Heilige Geest. Daar doe ik niks af aan zijn goddelijkheid, maar hij wandelde in afhankelijkheid, in voortdurende vervulling met de Geest. Zouden wij dan ooit ook maar denken dat wij het zonder zouden kunnen? Wij zien het vaak een soort van facultatief, hè, voor de elitetroepen. Een soort keuzevak, wat je niet per se hoeft te volgen. Een soort van toetje. Van, nou, ik zit nog vol van het hoofdgerecht. Ik sla het toetje even over. Of vervulling met de Heilige Geest. Ja, dat is niet echt mijn ding. Laat dat maar een beetje meer aan de charismatische gemeentes over. Ik krijg niet de indruk dat Paulus hier zegt, als jij wordt vervuld van de Heilige Geest, maar als het niet echt je ding is, laat het dan maar zitten. Dan is het niet zo belangrijk. Dat is niet wat hij zegt. Hij zegt, word vervuld van de Heilige Geest. Dat is niet optioneel. Dat is niet optioneel. Ik weet nog dat ik vroeger was, jaar of 10, 12 denk ik, wilde ik graag bij de landmacht. Ik zie wat gegniffel, dat was dus al heel lang geleden. Ik wilde graag bij de landmacht. Van mijn opa had ik zo'n kostuum, zo'n uniform. En dat vond dat me dat wel goed stond. Nou, dat zie ik wel zitten. Weet je wel, een mooie baret, een mooie van die strepen op je uniform. Dat leek me wel wat. Maar op een bepaald moment weet ik dat die droom op een gegeven moment een beetje is vervlogen. En ik weet niet precies wanneer dat gebeurd is, maar ik denk dat het te maken had met dat je toen die filmpjes kreeg, weet je wel, dat je die gasten zag rennen met zo'n grote zware zak op hun rug. En dat je ze zag slapen onder de blote hemel in een of ander onderbergzaam oord. En toen dacht ik van, dat is niet echt mijn ding. Als ik ergens een hekel aan heb, dan is het rennen met een zware zak op mijn rug. En slapen in een onderbergzaam oord. Dus ik heb het waarschijnlijk gewoon maar uit mijn hoofd gezet. Van nou, ik ben waarschijnlijk ongeschikt. Maar ik heb nooit een brief geschreven naar de landmacht. Zo van, nou jongens, ik zou wel heel graag die mooie baret willen. En dat mooie uniform en die strepen. Maar dat rennen met zo'n zak om mijn rug en dat slapen in de open lucht is niet echt mijn ding. Kunnen we een dealtje maken? Kunnen we het op een akkoordje gooien? Dat heb ik gelukkig nooit gedaan. Dat zouden dus ook niet mee akkoord gaan. En terecht. Want als je dat niet hebt, dan ben je gewoon simpelweg niet geschikt. Het is niet optioneel. En zo geldt het ook voor vervulling met de Heilige Geest. Dat is niet optioneel. Je bent trouwens nooit leeg, wist je dat? Je bent nooit leeg. Je bent altijd gevuld met iets. Je kan niet leeg zijn, je bent namelijk geen vacuüm. Om dat even te laten zien. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld een glas water. Nu zit er water in. En... nou, ik ga hem niet helemaal leeg gooien, maar... nu is die leeg. Maar strikt genomen weten we allemaal dat die in feite niet leeg is. Maar dat er iets anders voor in de plaats is gekomen. Er zit weliswaar geen water meer in, maar in plaats van water zit er nu lucht in. Stikstof, zuurstof, een beetje argon, wat verontreiniging, dat zit er nu allemaal in. Er bestaat niet zoiets als leeg zijn. Als je zegt, ik hoef niet per se vervuld te zijn met de Heilige Geest, betekent niet dat je leeg bent. Je bent simpelweg vervuld met iets anders. En vaak zijn er dingen die ofwel er niet toe doen, ofwel gewoon schadelijk zijn. Ik bedoel, Efeze 5, die heeft hier over onreinheid en over ontucht en over hebzucht. Je kan die lijst nog wel langer maken. Dat zijn dan de dingen die hun plaats nemen in je leven. Paulus zegt, wees niet vervuld met wijn, want er is bandeloosheid in. Maar dat geldt evengoed voor zorgen. Dat geldt evengoed voor geldzucht, voor verdriet, voor jaloezie, voor lust, voor geldingsdrang. Als je daarmee vervuld bent, zijn dat de dingen die uiteindelijk de leiding nemen in je leven. Nou, wees eerlijk, lijk je dat betrouwbare leidslieden? Lust, geldingsdrang, zorgen. Nee, want dan kom je inderdaad uit bij Mozes en bij Biliam en bij David en bij Nebukadnezar. Als dat je leidslieden zijn, dan kun je nog wel denken dat anderen dat niet zien. Zoals je kan denken dat anderen niet zien dat je aangeschoten bent, maar iedereen om je heen ziet als je wordt beheerst door geldingsdrang. Of door lust, of door jaloezie, of door zorg. Dus kies dan heden met wie jij vervuld wil zijn. Het alternatief van vervuld zijn met de Heilige Geest is niet leeg zijn, maar is vervuld zijn met iets anders. Altijd. Oké, even samenvatting. We hebben dus gezien, vervulling met de Heilige Geest, God die bij zijn volk woont, is Gods plan. Is Gods idee. We hebben gezien dat het niet optioneel is. Je bent altijd vervuld met iets. Voor het normale christelijke leven heb je vervulling met de Heilige Geest nodig. Maar hoe dan? Hoe raak je vervuld met de Heilige Geest? Hoe word je voortdurend vervuld met de Heilige Geest? Nou ja, hoe word je dronken? Door te drinken. En dat kan je zomaar een keertje overkomen. Als je je keertje laat gaan. Maar hoe blijf je dan vervolgens dronken? Kijk, in de tijd van Efeze was de wijn van een behoorlijk lager alcoholpercentage dan tegenwoordig. Dus je moest echt stevig doorhijsen om onder invloed te blijven, om dronken te blijven. Je kon zomaar in slaap vallen en een uur later wakker worden. Met barstende hoofdpijn, maar wel nuchter. Dus wilde je dronken blijven, moest je echt, het was echt hard werken. Hoe blijf je vervuld met de Heilige Geest? Door te drinken. Veel. En vaak. Het is niet zo moeilijk om eenmalig een keertje een ervaring van vervulling met de Heilige Geest mee te maken. Weet je, als je hier in de dienst bent, misschien voor het eerst weer sinds tijden, mag zingen en ervaart dat God hier in ons midden is. Het is niet zo moeilijk om eenmalig een keer vervuld te zijn met de Heilige Geest. Maar hoe blijf je vervuld met de Heilige Geest? Door te drinken. Veel en vaak. En dan denk je misschien in eerste plaats, ja inderdaad, ik moet meer Bijbel lezen. Ik moet meer Bijbel lezen. Maar wat ik al zei, ik hoop niet dat je hier vandaan gaat met een nieuw voornemen, maar met een nieuw verlangen. Bijbellezen is een heel goed idee, maar het is uiteindelijk niet toereikend. Als het daarbij blijft, is het niet toereikend. Het staat hier, word vervuld met de Heilige Geest. Het is niet zo, ga je vervullen met de Heilige Geest. Het is niet dat wij nu opeens allerlei dingen moeten gaan doen, zodat we vervuld raken. Nee, we zijn hier het leidend voorwerp. Ik heb als je in de auto was, dat gevreesde motorstoringslampje gaat branden. Dan kijk ik in mijn handleiding van, oh, wat betekent dat? En dan staat daar, ga naar de dealer en laat de motor nakijken. Hè? Zoiets staat er in die term. Ik kan het niet doen. Ik kan het niet zelf nakijken. Maar ik kan wel naar de garagehouder gaan om hem ernaar te laten kijken. Jij kunt jezelf niet vervullen met de geest. Je kunt wel naar hem toe gaan en je laten vervullen. Dat is heel belangrijk om te onderscheiden. Je kan het zelf niet doen, maar je kan het wel bij je laten doen. Dus geen hernieuwd voornemen om nu van alles te gaan doen. Maar wel een hernieuwd verlangen en een vraag aan God. Een smeekbede aan God, een eis aan God. Heer, vervul mij met uzelf. Steeds opnieuw bij hem gaan en vragen. Heer, vervul mij. Vervul mij met uw geest. Smeken, vragen, eisen. Ik werk bij, zoals jullie weten, een paar dagen in de week bij een niet nader te noemen elektro-installateur. In Nieuwtongen. Wij installeren lichtpunten, stopcontacten, groepenkasten en al dat soort spulletjes. En zo af en toe worden we gebeld als er iets niet werkt. Wat we hebben opgeleverd. En reken maar dat die kopers blijven bellen, blijven mailen, we blijven stalken, net zo lang totdat we het probleem hebben opgelost. Als het licht het niet doet, dan willen die mensen een oplossing. En terecht. Het verbaast me alleen hoe vaak christenen en ik ook een soort van genoegen nemen met het feit dat het licht niet brandt. Dat we in het donker op de tast onze weg moeten zien te vinden. Ben jij op dit moment tevreden met wat je van God ervaart in je leven? En heb ik het nogmaals niet over, charismatische gekkigheid. Ik heb het gewoon over kracht en over heiligheid. Heiliging en zekerheid en wijsheid en bekwaamheid en groei. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, goedheid. Ben jij tevreden op dit moment wat je van God ervaart in je leven? Als dat niet zo is, ga drinken. Bij de Vader, ga drinken. Neem geen genoegen met wat je op dit moment van Hem ervaart. Weet je, ik heb er zelf wel lange tijd genoegen mee genomen. Voordat ik oudste werd, ik had de Vader, de Zoon en de Heilige Schrift. En ik was er best wel tevreden mee. En toen ik gevraagd werd om oudste te worden, ik heb het wel eens vaker verteld. Ik heb nooit gedacht, oh, dit varkje gaan we wel even wassen. Maar ik had wel het gevoel, nou, ik heb best wel wat ervaring. Ik kom lang in deze gemeente. Ik heb wat theologische opleiding. Ik heb vaak genoeg gesproken. Ik denk dat ik er klaar voor ben. Maar op de eerste dag, op de dag dat ik werd ingezegend, gebeurden een aantal dingen waar ik geen antwoord op had. En dat ik naar God toe ben gegaan en heb gezegd, Heere God, ik heb meer nodig dan dit. En niet per se meer kennis, ik heb u nodig. Heere God, geef mij een dubbel deel. Ik heb een dubbel deel van uw geest nodig. En dat gebed bid ik nog steeds, regelmatig. En dat is niet, ik zeg dat niet omdat ik zo geestelijk ben. Ik hoop dat je begrijpt dat het punt juist is dat ik dat niet ben. Dat is juist het hele probleem. Ik ben juist iemand die graag op zijn eigen benen staat, die het graag heeft van iets wat je logisch kan beredeneren en helder op een rijtje kan zetten. Iemand die graag zijn eigen bootje stopt, maar ik moet leren om bij hem te gaan drinken. Elke dag, veel en vaak. Dus wees maar als zo'n lastige klant, weet je wel, van mij. Heer, de verwarming doet het niet. Heer, het licht doet het niet. Heer, het is donker in mijn leven, maar u heeft beloofd dat als ik u volg, dat ik nooit meer in de duister hoef te wandelen. En u bent toch een waarmaker van uw woord, Heer. Wees als een ontevreden klant. Jezus die zegt zelf, hij maakt die vergelijking met die arme weduwe die bij die onrechtvaardige rechter komt. En maar blijft vragen. Op een gegeven moment, zelfs die onrechtvaardige rechter gaat overstag. Als nou een onrechtvaardige rechter al overstag gaat, hoeveel te meer dan wel niet een rechtvaardige en liefdevolle vader. Ga drinken bij hem. Hey, en drinken, dat doe je over het algemeen niet alleen. Drinken doe je vaak samen. En daarom geloof ik zo in dat nieuwe plan wat we hebben voor de huiskringen. Om elkaar te ontmoeten. Zorg dat je mensen om je heen hebt. Met wie je niet alleen een theologische boom op kan zetten. Met wie je niet alleen maar je leven kan delen. Maar met wie je kan bidden. Met mensen met wie je voor Gods aangezicht kan zijn. Ook de jongeren. Ik heb begrepen dat jullie vorige week echt een fantastische moment hebben gehad met elkaar. Blijf elkaar opzoeken. Om te elkanderen. Niet alleen maar om met elkaar te praten. Maar echt om je knieën te buigen voor hem. En je zult ervaren wat het is om vervuld te zijn met de Heilige Geest. Om vervuld te zijn met hem. Zorg ervoor dat je jezelf omringt. Weet je, ik ben blij dat ik een aantal vrienden heb met wie ik niet alleen maar kan discussiëren. Maar een aantal vrienden met wie ik echt voor Gods aangezicht kan zijn. Zorg dat je die mensen om je heen hebt. Misschien dat je nu zegt, ik vind je een beetje fanatiek, Ruben. Vind ik prima. Ik hoop alleen echt dat je niet zegt, het is niet echt mijn ding. Want dat is juist het punt wat ik wil maken, dat is het mijne ook niet. Het is niet echt mijn ding. Dat is juist wat we moeten leren. Maar stel je voor hoe gaaf en hoe vol en hoe onvoorspelbaar en hoe vervuld je leven is als hij daadwerkelijk je leven gaat vervullen. Jezus die zegt, op diezelfde laatste avond, het is beter voor jullie dat ik wegga. Dat moet in de oren van die mensen, van die discipelen, zo raar hebben geklonken. Hè? Beter dat u weggaat? Ze hadden 3 jaar lang met Jezus opgetrokken. Elke dag was anders. Elke dag was geweldig. Hoe kan er ooit iets beter zijn dan Jezus fysiek bij je? Hoe kan het ooit beter zijn dan... Stel je voor dat je morgen wakker wordt, dat Jezus aan je bed staat. Dat hij zegt, hey, vind je het goed als ik een dagje met je meeloop? Dat zou toch de meest fantastische dag uit je leven zijn? Hoezo beter dat u weggaat? Ervaar jij op dit moment dat jouw leven beter is? Als je zou mogen kiezen, Jezus fysiek aan je zijde, of wat je op dit moment ervaart van de Heilige Geest, is dit beter? Als dat niet zo is, vraag hem erin. Vraag hem erom. Zeg, Heer, u heeft beloofd dat het beter zou zijn. Ik ervaar het niet als beter. Heer, doe het licht aan. Het is beter voor jullie dat ik wegga, want dan kan de Heilige Geest komen. Dan kan de Trooster komen. Ervaar je dit als beter? Jezus die zei, als ik bij je zou blijven. Weet je, kan je wat instructies geven als je voor rechtbanken wordt geleid of voor stadhouders. Maar uiteindelijk ben jij degene die het woord moet voeren. En ik zou je hand vast kunnen houden in de wachtkamer. In het ziekenhuis. Maar als je de OK wordt opgereden, moet ik buiten wachten. Ik kan je opzoeken in de gevangenis. Als je omwille van mij vervolgd wordt. Maar als het bezoek u voorbij is, dan moet ik toch weer naar huis. Daarom, ik zal je iets beters geven dan mijn hand in jouw hand. Ik zal mijn hart in jouw hart uitstorten. Ik zal mijn geest in jou uitstorten. Word vervuld met de geest. Amen.